Radio 1. NTR.
Mandjaren. Alles maar dan ook alles over de Japanse keuken met Osao van Koevoor, de chef en eigenaar van het laagdrempelige eetcafé De Japanner op de Albert Cuyp in Amsterdam. Chef Jean Bennington over haar eeuwigdurende fascinatie voor de Japanse keuken. Kookboeken van Adjona Freudrood Sushi. En een nieuwe aflevering van de culinaire competitie. De allerbeste kok. Blijf toch je moeder. Uw presentator is Petra Possen.
Welkom bij het kook- en eetprogramma Mangiare, live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere twee weken. Vind het hartstikke leuk als u reageert. Mailen kan naar mangiare@ntr.nl. En u kunt natuurlijk ook twitteren, hashtag Radio Mangiare. We beginnen aan onze zomerse landenreeks. Drie uitzendingen lang zetten we de keuken van een land centraal. De volgende uitzendingen gaat het over de Portugese en Griekse keuken. En vandaag is het Japan. En wij als redactie, wij zijn wild van Japan en van Japans eten. En wij willen zo graag, ja, we willen eigenlijk, hebben we jullie gewoon allemaal uitgenodigd omdat we dan gewoon eens een keer lekker te eten krijgen. Dat is toch eigenlijk een
beetje. Zeker.
Dit is het. Want laten we wel zijn, ik bedoel, ik moet kritisch blijven, maar de Japanse keuken is fantastisch, is verfijnd, is mooi, is uitzonderlijk lekker. Er wordt met precisie gekookt. En we hebben precies de goede mensen aan tafel hier voor dit onderwerp. En het is niet Jean Bennington, ook al zou ze dat misschien best wel willen, maar het is Jean Bennington. Good old Jean. Chefkok als jonge, ze heeft heel lang een restaurant in Amsterdam gehad, naar haar genoemd en volledig terecht. Prachtige keuken waarin je ook echt een Aziatische invloed zag. En Jean is als jonge vrouw naar Japan vertrokken om daar papier te leren maken, maar werd vervolgens gegrepen door de Japanse keuken. Is ook enkele malen teruggekeerd. Je hebt er ook een aantal jaar gewoond, hè, Jean?
Ja, 3 jaar.
3 jaar gewoond in Japan. En in het laatste nummer van culinair tijdschrift De Bouillon heb je ook een mooi artikel geschreven.
Ja, we waren voor 3 weken daar naartoe gegaan, omdat mijn man was nooit geweest. Dus we maakten een beetje een uitgebreide reis voor 3 weken.
Voor 3 weken naar Japan. En dat gaat alleen maar
eten.
Het gaat alleen maar over eten. En wat at je eigenlijk het meest toen je er woonde? Weet je dat nog?
Ja. Ramen.
Ramen. De soep. Dat is het goede antwoord.
De noedels.
De noedelsoep. De noedel.
Ja, ik woonde vlakbij Shinjuku. En als ik van Shinjuku naar mijn huis liep, dan liep ik dus door de uitgangsleverweek. En daar was dus stikt het van allemaal van die ramen. Dus Sapporo ramen. Ramen.
Dus dan, dit is wat de mannen roepen, buiten.
Ja, nou, dat is een andere verhaal over wat roepen. Maar ja, goed. grote buitenlandse vrouw, ja. Maar dan ging ik dus heel vaak, omdat ik had gewerkt, dan kwam ik even een van die zaken binnen om een hele lekkere grote kom.
Zo'n bol noedels
te eten.
Ongelooflijk lekker is dat. Naast jou zit Tosao van Koevoorde, die in Amsterdam een Japans eetcafé runt. Chef en mede-eigenaar daarvan is een izakaya, naar Japans voorbeeld. Een café waar Japanners na hun werk en vaak voordat ze een lange reis moeten maken, een biertje en een hapje nuttigen, toch?
Exact, ja.
Jij bent half Japans, je moeder is Japans.
Ja.
Maar jij bent wel degelijk met de Japanse keuken groot geworden.
Absoluut, dat zal ook wel komen door mijn Japanse moeder.
Ja. Geef eens ons eens een indruk. Hoe zag dat eruit thuis?
Als ik terugkwam van school, zaten bij ons in de woonkamer of in de open keuken altijd een groot groepje dames, vrouwen van expats eigenlijk. Altijd bij mijn moeder gezellig rond de tafel lekker te koken.
Allemaal Japanse dames.
Allemaal Japanse mensen, ja. Mijn moeder heeft op een gegeven moment een kookclub bedacht voor Japanse expat vrouwen. Want deze dames komen heel geïsoleerd naar Nederland toe. Werken hun mannen, echtgenoten, werken, laten we zeggen, voor 5 jaar voor een grote Japanse multinational, zoals Canon of Sony of Nissan. En deze dames leiden eigenlijk een heel geïsoleerd leven in Amsterdam, Amstelveen. En mijn moeder, die wilde wat gezelligheid, deze mensen aan elkaar lijmen. En bedacht de Japanse kookclub. Dus iedere dag, maandag tot met vrijdag, als de kinderen naar school waren, waaronder ik ook,
ja,
Kwamen deze dames bij elkaar en gingen ze samen koken.
Iedere dag, echt?
Nou ja, mijn moeder had echt een heus de maandagklas. Dat was dan bijvoorbeeld jullie dames. En dan de dinsdagklas was dan een andere groep. Woensdag ook, donderdag ook, vrijdag ook. En iedere middag als ik om 3 uur vanaf de Nederlandse school terugkwam, dan zat er weer een ander groepje.
Dan kreeg je dus echt heel veel eten.
Dan kreeg ik echt heel veel eten, ja.
Ja, maar ik stel me nou ook zo voor, want je bent nu al eigenlijk heel lief. Ja, je ziet er lief uit.
Oh.
Ja, dus als jij...
Wacht maar.
Zometeen komt dat mes tussen de tanden.
Precies,
en dan wordt het wilde beest in jou wakker. Nee, maar je kwam als jongetje dan zo binnen. En dan kreeg je helemaal alles toegestopt natuurlijk. Aan lekkernijen.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Wat heerlijk.
Ja. Terwijl je snakte voor een hamburger.
Ik kan jullie wel heel erg eerlijk vertellen. Als ik naar school ging, 's ochtends, dan kreeg ik altijd bento. Nee, van mijn moeder.
Dat is een box, hè?
Lunchbox.
Ja.
Dat is meestal een lunchbox met verschillende vakjes met witte rijst en een beetje gegrilde vis, gestoomde groenten en wat tsukemono, wat pickles. En daar zat ik daar dan in de pauze en iedereen keek me een beetje raar aan. Want iedereen natuurlijk gewoon witte bammetjes met filet américain, osseworst.
Ja. Pindakaas,
rosbief. Maar er was echt een levendige ruilhandel die ik runde iedere ochtend, iedere middag.
Oh, wat leuk.
Want op de basisschool bijvoorbeeld met mijn beste vriendje Ilan was het gewoon iedere dag mijn onigiri, dus de rijstenballen gevuld met zalm. Lekker ruilen tegen zijn witte boterhammen met osseworst.
Maar wacht even, want ik heb ook nog gehoord dat jij behalve half Japans ben je ook half Joods.
Ja, zeker.
Ja, dus dan betekent ook dat je kosher moest eten waarschijnlijk.
Nou, kosher. Niet dat we twee keukens, gescheiden keukens in huis hadden, maar bij ons werd er geen varkensvlees gegeten. En iedere vrijdag bij opa en oma.
Ja.
Dus ik heb speciaal voor vanavond heb ik toch echt onder rabbinaal toezicht vrij moeten vragen om hierbij niet te mogen zijn.
Dank u, grootouders. De volgende keer komt hij echt weer langs.
Ja, ik ben natuurlijk geweest. Ik heb bloemetje gebracht bij oma vanmiddag.
Heel braaf.
Ja. Zie, ik zei al, lieve jongen. We gaan straks over je zaak praten. Jullie hebben, en dat is natuurlijk ook wel een hele grote vreugde voor ons, ongelooflijk veel lekkere hapjes meegenomen. Gaan we zo aan beginnen. Volgens mij moesten we meteen beginnen met die oesters, hè,
yes,
Jean?
Yes.
We krijgen oesters. Yes. Wat is dit, Jean, wat je gemaakt hebt?
Dus je serveert altijd oesters op ijs, ja?
Ja.
En dit is oester op ijs, maar eetbaar ijs.
Oester op eetbaar ijs. Oké.
Maar nu is het een beetje gesmolten, dus mag je hem zo binnenslepen.
Hopla, ik gooi hem zo naar binnen en ik probeer dan toch nog verder te ademen.
Het is heel fijn dat we ook al die warme, beetje zoals dat in de Japanse keuken of aan tafel normaal is, van die Japanse opgerolde warme lapjes hebben we hier, hoor, om onze handen schoon te maken.
Ja, die witte handdoeken, god, is dit lekker.
Ja, de oshibori, ja.
Dit is één brok. Wat is het? Gember?
Gember, komkommer, lenteui.
Fantastisch, zeg. Nou, ik ben wakker. Dat was ook nodig. Naast mij zit Jona Freud. Die is nu met haar oester bezig. Zij is mijn steun en toeverlaat en kookboeken fanaat. En zij doet vandaag iets... ik had het niet voor mogelijk gehouden dat je dit durft. Maar je durft het. Je hebt sushi gemaakt. Kijk, in dit gezelschap.
Ik zit hier voor de gewone mensen.
Ja, vertel.
Dus als iemand thuis sushi wil maken, ik kan het ook niet. Dus ik heb dat gewoon kunnen doen.
Maar je hebt een apparaatje daarvoor.
Ik heb overal apparaatjes voor. Want ik ben op keukengebied een apparaatjesfanaat.
Dus, en je bent niet eens een man.
Dit apparaat heb ik denk ik al 22 jaar. Het is een sushi maker. Die heb ik ooit via een soort Amerikaanse telcel laten komen.
En als je die sushi maker hebt, dan kun je het nog beter? Of?
Dat weet ik helemaal niet. Nee. Het is meer dat je zo'n apparaat moet hebben als je dat voorbij ziet komen. Tenminste, ik dan.
Ik denk dat met een matje
heb ik het ook wel eens gemaakt. En dat gaat misschien net zo makkelijk. Misschien wel makkelijker. Nou, maar ik heb nou helemaal zo'n sushi-apparaat.
Uit eigen ervaring vertellen dat je gewoon met zo'n bamboematje kan je prima sushi-rolletjes maken.
Ja.
Zelfs ik kan je nagaan. Naast jou zit charmante assistente Francine Knorringa. Zij komt met een nieuwe aflevering van onze kookwedstrijd. De allerbeste kok blijft toch je moeder. In geval van Tosao is dat natuurlijk zijn moeder en zijn oma. Hè?
Absoluut.
Van wie jij ook heel veel hebt geleerd. In geval van Jean is het... Je moeder is heel vroeg overleden.
Ja, dus oma.
Is ook oma, hè? Ja. Want jij hebt het koken geleerd van je grootmoeder, hè?
Ja.
Dat herinner ik me van een vorige uitzending. Ja, ja. Maar daar heb je dan wel weer heel veel van geleerd.
Ja, brood inmaken, heel veel.
Alles zelf maken.
Ja, alles zelf.
Wat is onze inzending voor vandaag, Francine?
Ja, dat is ook iets... bij al deze hele exquise hapjes is dat een saus die we allemaal kennen. Mm-hmm. Ook van een aantal jaren terug. Namelijk de stroganoff-saus.
Ha, stroganoff.
Onze luisteraar Ilse van der Meer... die bewaart ongelooflijke warme herinneringen... aan de stroganoff-saus van haar moeder. Dus die ga ik geheel volgens haar recept hier straks maken... En dan gaan we hem proeven.
Nou, het is een woeste combinatie met de rest van de tafel.
Ongelooflijk, maar daar is...
Woeste stroganoff, ik heb het nog nooit gehad.
Precies, daar is deze wedstrijd ook voor bedoeld.
Ik sta open voor een hele eclectische keuken.
Ja, precies.
Lieve luisteraars, u had het al wel door. We gaan het over Japan hebben. En kom maar op met uw ervaring. U bent naar Japan geweest, ongetwijfeld. Of niet ongetwijfeld, want het kost gewoon een kapitaal om naar Japan te gaan. Maar toen bent u toch gegaan. Toen bent u naar die grote vismarkt gegaan misschien. Of u bent gewoon gaan lopen, een kleine kraan. En ramen en weet ik veel wat. En of u eet elke week sushi of laat het thuis bezorgen. Of u koopt het gewoon bij een grote supermarkt. Dat bestaat dus allemaal. We gaan het er vandaag over hebben. Mail naar mandjare@ntr.nl. Twitteren kan ook. Hashtag Radio Mandjare. We gaan het over Japan hebben. Aan tafel zit de Tosao van Koevoorde. Hij is chef. En mede-eigenaar van De Japanner, zo heet zijn zaak... op de Albert Cuypstraat in Amsterdam. Een eetcafé gemodelleerd naar Japanse izakaya... een plek waar Japanners naar hun werk komen voor een hapje en een drankje. En naast hem zit Jean Beddington, ladychef, jarenlang een eigen zaak. Grote liefde voor de Japanse keuken, waar ze ook vaak komt... en zelfs 3 jaar gewoond heeft. En nu freelance kok. Nu kookt ze eigenlijk voor mensen van wie ze dan niet mag zeggen wie het zijn. Dus dat zijn echt heel erg belangrijke mensen. En misschien ook wel van het Koningshuis. Maar dat mag ze dan weer niet tegen ons zeggen. Maar dat denken we dan wel. Goed, zo is het toch ongeveer hier. Your lips are sealed.
My lips are sealed.
Always.
Except when I'm eating.
Laten we eerst eens wat misverstanden over de Japanse keuken opruimen. De Japanse keuken is duur. Poepduur. Tosao, is dat zo?
Als we naar de restaurants hier in Nederland... naar echt goed Japans eten zouden gaan... dan is het nog steeds duur. Het is erg kostbaar. Alleen wat ik probeer bij de Japanner... is met Japanse, ogenschijnlijk simpele kooktechnieken... maar wel met bijvoorbeeld Nederlandse vis of Nederlandse ingrediënten... Probeer ik te laten zien dat het helemaal niet zo kostbaar hoeft te zijn. En eigenlijk ook te laten zien dat wij in de Noordzee echt prachtige vis hebben... waar we een heleboel mee kunnen. Zoals ik hier voor me heb liggen, heeft Jean prachtige makreel meegenomen.
Ja, heel betaalbare vis.
Heel betaalbare vis.
Uit
eigen wateren. En ik kan vanaf hier zien dat het... Ja, het is shimesaba, dus het is een beetje... Volgens mij is het een beetje gepekeld...
Moet ik je vertellen?
Mag je dat niet vertellen?
Ja.
Oh ja, met een beetje, volgens mij met een beetje rijstazijn.
En mirin. En eerst de vis, toen het gefileerd was, is gewoon een heel klein beetje zout overheen.
Precies. Ja, nou, inderdaad.
Nou, jullie kennen allebei de technieken.
Nou ja, en zelf heb ik haring meegenomen. Wat natuurlijk ook een oer-Hollandse vis is. En vorige maand was het de Hollandse Nieuwe. Zelf vind ik dat heel erg goed en mooi om daarmee te werken. En ook
dus je werkt veel in jouw zaak met Hollandse vis of vissen uit eigen wateren. Je hoeft niet per se de blauwvin tonijn tot uitsterven toe uit de zee te halen.
Ja, sterker nog, blauwvin tonijn zou ik echt nooit gebruiken.
Om die reden die ik erbij geef.
Ja, absoluut.
Want dat is echt wel een groot heikel punt natuurlijk in de Japanse keuken. Ik eet zelf ook veel Japans. Dat er altijd van die bedreigde diersoorten voor gebruikt worden.
Nou, dat is nog zo'n misverstand. Wij in Nederland denken, als we zeggen de Japanse keuken... dan denken wij gelijk aan sushi.
Ja.
Maar wij, of Japanse gezinnen in Japan... eten eigenlijk bijna nooit sushi.
Nee.
Misschien alleen met nieuwjaar. Hè?
Of als er een soort familiegelegenheden is... en dan wordt het dus besteld en het wordt dus echt heel mooi aan huis afgeleverd... in een prachtig mooi kommen.
Ja. Een feestdelicatesse.
Het is echt een feestdelicatesse en echt...
Behalve...
Tell me.
Die ronddraaiende sushi.
Oh, de kaitensushi. Ja, maar ja, dat heeft ook de laatste...
Ronddraaiende sushi.
Ja, maar dat heeft ook de laatste jaren een opmars gemaakt. Maar alsnog...
Het is geen huiseten.
Nee. Het is ook niet dagelijkse kost. Dagelijkse...
En vis dan?
Ja, vis wel. Maar vis wordt gepekeld, vis wordt gegrild, vis wordt gerookt, vis wordt gestoomd.
Dit is gewoon Japans eten, ja, goed thuis.
Ja, precies.
En er liggen hier een aantal dikke boeken op tafel. Kan je even vertellen, Jean, wat hier op tafel ligt? Wat,
Ik heb een boek die heet Washoku. En dat zijn recepten van de thuiskeuken. Dus wat men thuis eet in Japan.
Precies. En dat is dus in onze beeldvorming zitten.
Dat is dus inderdaad niet met de sashimi, niet met de sushi. Maar met een klein stukje gegrilde vis of gemarineerde vis. Met een kom rijst en wat heel veel groenten. En dat viel mij altijd op in Japan, hoeveel groenten gegeten worden.
Ja. Jij haalt het dus voor de Japanner, haal jij heel veel eigenlijk uit de buurt.
Ja.
Hè? Lokaal. Ja. Waardoor je Japanse eten kunt voorzetten.
Ja.
Zonder dat het extreem duur hoeft te zijn.
Precies. Onze visboer zit, nou, we hebben net al besproken, er zit ook aan de Albert Kuip. Bij Jan Schilder halen we dat. En met hem hebben we iedere dag contact.
Die krijgt nu morgen gratis vis, denk ik.
Hij gaat op het podium.
Ja, klopt. Een
reclamecodecommissie. Maar gelukkig heet iedereen Schilder in
Volendam. Ja, precies. Nee, maar dagelijks contact. En ze van, nou Tos, misschien moet je dit eens een keertje meenemen. Of dit proberen. Dit is nu in het seizoen, dit juist niet. We gaan dit gewoon even de komende weken niet doen.
En hele ingewikkelde egels en zo, die alleen maar in de allerdiepste zeeën gevangen kunnen worden. Doe jij daar dan niet aan?
Nee, daar doe ik dan dus niet aan. Ook omdat ik te vaak ook de reactie zou krijgen van... zeeegel is niet iets voor mij. En dat zou ook heel erg zonde zijn. Het is toch wel...
Laagdrempelig wat je doet.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ja.
Dan een ander misschien wel vooroordeel, zeker misverstand, Jean. De Japanse keuken is moeilijk.
Nee.
Jij hebt een kookschool doorlopen in Japan.
Ja.
Jij kookt natuurlijk heel veel naar Aziatisch voorbeeld, Japans voorbeeld.
Precies.
Het is niet moeilijk?
Het is in de zin dat je moet dus enorm veel respect hebben voor wat je uitkiest. Dus je moet inderdaad de beste vis, de verste vis. En je moet het met respect behandelen. Het is niet van, ja, grof werk. Het is niet grof werk. En wat Tosau zei, is... Dat dit hoeft dus niet duur te zijn. Dat is hem juist. Het is gebruik van wat in het seizoen is, ook je groenten. En heel veel wordt ingemaakt in Japan, al die pickles. Dat is nu hip, natuurlijk.
Met de wereld van fermentatie is het opeens hip geworden.
Oh ja. Alleen wat ik nou om me heen zie, is dat het niet op een goede manier wordt gedaan. Maar,
wat is er dan een fout aan de manier waarop het vaak gedaan wordt hier?
Nou ja, fout.
Niet op de goede manier.
Hangt er vanaf. Alleen er zijn veel mooiere manieren van fermenteren en inleggen. En ook veel simpelere manieren.
Ja, maar niet iedereen.
Heel simpel. Ja,
nee.
Okay.
Nou, lekker ingewikkeld doen terwijl het makkelijk kan.
Het is te leren. Het is absoluut te leren.
Ook voor gewone huismannen en huisvrouwen.
Huismannen, huisvrouwen. Ik bedoel, wat jouw moeder deed thuis, dat is dus ook niet een zeer ingewikkeld waar ze 5 jaar moest in de leer voor rijst te mogen koken.
Precies. Ook altijd als ik ergens. Vroeger gaf ik ook workshops met bijvoorbeeld sushi maken. En waar ik altijd mee begon, was te vertellen van... iedere huisvrouw heeft sowieso een rijstkoker thuis. Dus laten we alsjeblieft, als we zelf rijst willen gaan maken... ook een rijstkoker aanschaffen.
Ja.
Want in Japan worden er waarschijnlijk meer rijstkokers verkocht dan stofzuigers.
Daar
begint het mee, inderdaad.
Ja. Ja.
En zeker op de platteland wc's. Maar ja, goed, dat is een
Een rijstkoker en een stoommandje voor groenten misschien. Dat zou ook wel handig zijn.
Ja.
Ja. En wat hebben we nog meer nodig om het een beetje...
Scherpe messen.
Heel goed. Een goed mes. Het hoeft niet duur te zijn als het maar scherp is, inderdaad.
Juist. Scherpe messen, heel belangrijk. Het hoeft niet duur te zijn.
Een
hoeft niet moeilijk te zijn.
Grillplaat
is ook heel belangrijk. Ja. Want laten we even gaan naar jullie herinneringen. Tosau, je vertelde al iets over je moeder... die de dames uit Buitenveldert Amsterdam ontving.
Ja.
En maar voordat we... Ja, laten we eerst even naar zwemmen gaan. Want anders gaat het allemaal door elkaar heen lopen. Want er is een finale. 4x200 meter vrije slag mannen. De estafette zwemmers. Arman Asfaroglu. Die is daarbij.
Ja, ik zal het heel kort houden, Peter. Japan doet hier trouwens ook mee. Gaat hier niet winnen. Want dat doet Groot-Brittannië. Met volkszwemmer James Guy. Zij pakken het goud voor Rusland en Amerika en Nederland. Dat zich het vier had geplaatst voor deze finale. Is niet zo goed als vanochtend. Het ging allemaal... iets soepeler vanochtend dan nu, want Nederland eindigt als laatste in 7-12-76. Helaas dus geen medaille voor Nederland op dit nummer. Het goud is voor Groot-Brittannië.
Het is een kwestie van incasseren, Arman. Dankjewel dat je toch even voor ons hebt gekeken. Dat was de 4x200 meter estafette zwemmers. Mannen, vrije slag voor de finale. Ik praat met twee gasten hier. Eigenlijk met drie gasten. Nou, één is geen gast, dat is gewoon mijn vaste steun en toeverlaat, Jona Voigt. Die heeft zich gewaagd aan de sushi. We hebben net in mijn ooghoek zag ik haar sushi snijden. Dat deed ze dus onder het oog van twee chefs die hier zitten. Ik vind
toch
het allemaal toch een hele dappere onderneming. Er is natuurlijk wel een mes aan tafel nu. Dit kan nog alle kanten opgaan met deze uitzending. Team Beddington, lady chef, is hier te gast. Weet veel van de Japanse keuken. Heeft ook in Japan gewoond. Heeft ook een kookschool doorlopen in Japan. En Tosao van Koevoorde is een van de nieuwe generatie Japanse chefs. Half Japans is die, moeder is Japans. En hij, ik wou het er net met je over hebben dat je moeder die kookt in Buitenveldert voor heel veel expat ladies. Mm-hmm. Die allemaal bij jullie thuis over de vloer kwamen om te eten en gezellig met elkaar te praten, denk ik.
Ja, absoluut.
Buitenveldert heeft de meeste Japanse inwoners van heel Nederland, heb ik gezien. Een deel woont ook in Rotterdam, maar de meeste wonen in Amsterdam Buitenveldert. Mm-hmm. Maar jij ging ook elke zomer 6 weken naar je opa en oma in Japan.
Als het mogelijk was, gingen wij vaak in de schoolvakanties naar Japan. Ja. Het zij in de winter of in de zomer.
Hoe was dat?
Ja, dat was te gek. Nu ik over nadenk, komen allemaal flitsen voorbij. Maar in de zomer is het belachelijk warm. In Japan, maar echt. Als je dan...
een opvlieger is er niks bij.
Een opvlieger is er niks bij. Als je dan, wij gingen daar dan altijd in bad. In de furo. En dan kwam je eruit en dan was je buiten en in je yukata, in je zomerkimono. Maar dan was je weer zeiknat van het zweten. Dus dat, ja, dat, ja. Toch?
Ze hebben
toch?
Zo'n leuke woord voor. Mushiatsui.
Juist, mushiatsui. Oh. Maar mushi is...
En wat betekent dat?
Insect. Of mushi van stomen.
Precies. Het is net zo van... Je bent dus dreefnat. Ja. Echt dreefnat.
Jij herinnert je dat ook nog,
oh team. Ja. En het leukste was dat... had je dus inderdaad... Het jaar van daarvoor had je je voor warm. En dus dan ging je dus warm in. En dan koelde je dan af. Omdat je warm was, dan koelde je af. Ging je slapen. Ja. Maar je had een deksel op de bad. Dus dan ging je de volgende ochtend... Zo van daar, en het was een beetje lauw warm. Ik dacht van, dat is prima. En dan stapte je de deur uit... En het was alsof een enorme, heet, nat deken over je heen was.
Ja, echt ook wel heel vervelend, lijkt mij.
Oh. Ja, maar. Dus
maar
dat,
ja, goed, je went eraan.
Ja, precies, goed, je went eraan. Maar dat is wel echt wat je ervan herinnert. En
eten natuurlijk.
Het eten, vooral wat dan anders was dan in Nederland... is natuurlijk 's ochtends dat mijn Japanse oma al warm eten. Wat natuurlijk geweldig is, maar...
Met rijst.
Rijst, gegrilde vis... zachte gaarde groenten, miso-soep. Met de groenten die er over waren, dat gaat dan allemaal in de miso-soep. Ja, en dat is eigenlijk, zo begon je de dag.
En dat ging de hele dag ook zo door, denk ik. Dan
redelijk veel knoflook.
Redelijk veel knoflook.
Dus als je in de metro bent, 's ochtends. En ik was toen, dat was lang geleden, maar ik was toen een kop groter dan de Japanners.
Ja.
En dan zat ik dus echt in een
walm. In een walm van knoflook.
Knoflook. Ochtends om
en werden er mondkapjes gebruikt om dit euvel...
Nee, alleen als ze inderdaad ziek waren. Dan kreeg je iedereen een kapje. Ja. Maar niet voor de soep.
En heb je ook leren koken van je oma?
Nou, ik denk dat mijn moeder heel goed bij mijn oma heeft opgelet. Alleen wat ik zowel van mijn... Japanse oma als mijn Nederlandse opa en oma echt heb geleerd is in de tuin werken. Mijn oma in Japan, naast ons huis hadden we gewoon een grote moestuin. Van ongeveer deze studio, denk ik. En daar had mijn oma van alles en nog wat groeien. En die leerde me echt met respect om te gaan met de seizoenen mee. En het schoonhouden van je tuin.
En wat stond er in die tuin?
Nou, wat ik bijvoorbeeld voor jullie heb meegenomen, sisoplantjes.
Ja,
maar dat groeide als een soort onkruid, werkelijk overal. Maar pompoen, watermeloen, tomaten, alle verschillende bonen. Alles groeide daar. En aan de zijkanten wat mooie bloemetjes.
Ja, die ook gegeten konden worden.
Nee, gewoon echt mooie, gewoon sierbloemen aan de buitenkant. Zo van, wij hebben hier ook een gewone tuin. Terwijl er eigenlijk heel veel groente werd verbouwd.
Ja.
Maar gewoon 's ochtends wakker worden en ik moest gewoon mee. Het was niet, je moet gewoon meedoen. Ja. Want dit is wat je te eten krijgt en je moet wel je oma helpen. Het is niet, het komt niet allemaal vanzelf. En het grappige is dat ik dat bij mijn Nederlandse opa noemde, hier in Amsterdam. Wij hadden een moestuin aan de Amstel. Tussen bij het veld en Ouderkerk en Amstel. En daar waren we eigenlijk ook een paar keer per week minimaal.
Dus je bent helemaal in de moestuin groot geworden, feitelijk.
Nou ja, kijk, we komen wel gewoon uit de stad Amsterdam. Maar iedere vrijdag en woensdag, volgens mij na kwart over twaalf naar school, gingen we ook naar de moestuin. En moest ik gewoon mijn opa helpen. Met onkruidwieden, et cetera.
Ja, maar goed, je leert dus heel veel. Je leert de planten kennen, je leert de groenten kennen. En je leert daar misschien door te kijken ook mee te werken.
Ja, ik denk het wel, absoluut. Ja.
Tien, wat heb jij eigenlijk geleerd toen je ging dus om papier te maken, te leren maken naar Japan. Maar je ging ook naar een kookschool bijvoorbeeld.
Ja.
Wat heeft dat jou bijgebracht?
Een rustig manier van koken.
Rustig?
Rustig. En continu opletten hoe je alles sneed. Het was Suzanne Schokkel. Dus het was een manier van wat hier macrobiotisch genoemd wordt.
Ja.
En het was van Sakurasawa-sensei. Dus die vrouw van die overleden Osawa.
Zij gaan nu met elkaar een beetje Japans tussendoor hier.
Ja. Sorry.
Ik probeer het ook te volgen.
Maar dan kwamen we dus inderdaad echt zo vanuit een stad, zeg maar anderhalf, bijna 2 uur weg van Tokio. En wij reisden dus 's ochtends enorm vroeg opstaan om met een eerst te lopen, dan met een klein trein en dan met een grotere trein naar Tokio en dan met een bus en dan bij de mevrouw. En die gaf dus inderdaad les en ze liet alles zien en we hielpen inderdaad met de manier van snijden, van allemaal verschillende manieren van snijden, zodat elke groente gesneden werd, zodat het in balans was. En dan kwamen we dus met het eten en dan zaten we daar en wij sterfden van de honger. Dat zal ik nooit vergeten. En ik kwam naar het eten en je wilde het dus heel snel in je mond stoppen. En ze zei van nee, 100 keer kauwen. Oh. Maar bij ons was het echt zo van één hap weg. En dan zaten we dus inderdaad voor 99 keer van.
Ik heb ook begrepen dat het sowieso dat heel snel iets in je mond stoppen, dat totaal tegen de regels van de Japanse omgangsvorm is. Even, dat klopt toch?
Ja.
Je moet rust nemen.
Toen ik net in Japan was, dus de afgelopen jaar. Wij gingen dus in Tokio in een zeer bijzonder restaurant. Er was alleen maar plaats voor 6 tot 8 mensen. Meer niet.
Oh.
En het was een totaal gechoreografeerd manier van eten.
Ja.
Zo van hoe alles neergezet werd door de chef-eigenaar. Hoe het gemaakt werd. Hoe het gepresenteerd werd. Het is echt zo van, dan pakte hij iets. En het was zo van een manier van een handdraai. Een neerleggen. Dat zo elegant was. Dat dan is het oneerbiedig. Om het zo van, hop.
En in je mond te stoppen.
Dus, het was een voorstelling.
Maar als je zo'n voorstelling kent, als je die Japanse keuken kent met al die prachtige, elegante manieren van presenteren, want het ziet er eigenlijk altijd mooi uit. Hè? Mm-hmm. Dat is bij jou ook zo in jouw zaak, of zo?
Nou ja, we proberen wel een izakaya te zijn, waar het gewoon allemaal wat ruiger aan toe gaat en wat simpeler dan deze elegante manier. Ja. Maar De basistechnieken komen er wel in terug.
Hele mooi snijden?
Nou ja, heel mooi snijden. In elk geval het goed snijden. Goed en het fijn snijden. Je ziet al aan de manier waarop Jean en ik de lente hebben gesneden. Dat is gewoon heel erg dun. En dat is gewoon heel erg met precisiewerk gedaan. Dat is iets wat je nou ja,
wil... Dat het past. Als je het grof doet, dan past het dus helemaal niet. Het is,
precies.
Het is esthetisch.
Kun je daarna nog terug naar de Hollandse boerenklompen, lompen?
Ik had wel moeite. Toen
ja. De manier waarop wij dingen op tafel zetten.
Sowieso
is
het
de aardappeleters. Door
elkaar.
Ja.
Dat,
hutspot.
Dat vond ik heel... Beetje gruwelijk.
Ja, dat kan. Ze zeggen ook, hè, Japanners eten met en koken met de ogen.
Klopt.
En dat is ook echt zo.
Ja.
Maar ook op kleur. Er zijn ook hele kleuren.
En sowieso voor de seizoenen. Dus je kan dus echt zo van, zeg maar, in coma zijn. En dan word je dus wakker. En dan ga je dus in Japan. En de eerste maaltijd dat je krijgt, je weet precies welke seizoen het is. Je weet, als het de zomer of de winter of de voorzomer of de nazomer. Dan weet je precies hoe het gepresenteerd, op welke bord het gepresenteerd is.
Door wat er ligt, hoe het gepresenteerd is. Ja. Dat is toch een prachtig wonder, hè?
Nou, ik denk niet dat het een wonder is. Ik bedoel, het is a circle of life, I guess. Of circle of the seasons. Ik bedoel, waar mijn familie dan vandaan komt, wordt er groeit heel veel citrus. Dat is waar de bekende Japanse citrusvrucht yuzu vandaan komt.
Ja.
Alleen, we hebben daar ook andere citrusvruchten die dan net oogstrijp zijn. Juist in de zomer, in de nazomer meestal. Wat we met sinaasappels hebben natuurlijk ook. In de nazomer wordt alles... Maar je hebt ook een aantal citrusvruchten bij ons die in de winter... Dus wat de nazomer, pas in de herfst... En het heeft net een andere naam. Aan de hand daarvan kan je ook zien van... Hey, we zitten dus nu ongeveer tegen de winter aan. Dus ja, om het een wonder te noemen. Ja, ik zou zeggen van ja, dat vinden wij normaal. Alleen tegenwoordig, ik vind weer normaal... dat je het hele jaar door aardbeien kunt krijgen. Ja. Terwijl dat eigenlijk niet normaal is.
Nee, maar dat wel natuurlijk in de winter... dan wordt het dus inderdaad van de zuidelijke eilanden... Je bent nog in Japan, maar het is zeer zuidelijk. Daar worden dus aardbeien wel gekweekt.
Ja.
En die komen dus echt voor een fortuin.
Ja.
Komen die dan weer?
Min of meer echt zo van in een soort kunst... sieraadkist gepresenteerd. zo één voor één.
Ja.
Dat je denkt van, je zou het niet durven eten. En dan in de warenhuizen, dus in de grote steden... onderin, in de souterrains, altijd zit dus de etenafdeling. En dan... Dan loop je langs en je ziet dus inderdaad de mooiste van de mooiste vruchten van de meloenen toen ik er was.
Ja.
Het is de mooiste meloenen. Je ruikt het. Het is zo ontzettend mooi. Het is helemaal alsof het inderdaad een Ming Dynasty vaas of zoiets is. Het is helemaal. En het wordt dus helemaal mooi ingepakt. En het kost dus honderden euro's. Ja. Het is fantastisch. Ja.
Hoe streng is die Japanse keuken? Kijk, we zien hier in Nederland nu yuzu, ponzu... allerlei citrusvruchten die rukken op in de keuken. Je krijgt een enorme mix van de Franse en de Aziatische keuken. Is heel populair op dit moment. Maar dat is allemaal een beetje met de Franse slag, zou ik maar zeggen.
Maar in Japan...
Niet?
Dan een aantal jaar geleden was ik dus daar op uitnodiging van Kikkoman...
De sojasaus.
En dan gingen we dus naar wat genoemd was een fusion restaurant in Tokio. En de mevrouw die maakte dus echt Franse salades, maar met sojasaus en een olie. Maar het was een Franse salade. Dus ze doen het degelijk hoor. Ze gebruiken ook Franse mosterd. En ze maken dus inderdaad een leuke Japans-achtig gerecht. Maar ze gebruiken dus net zoals wij de yuzu gebruik en de wasabi gebruik. Dat doen zij ook in Japan. Dat is ook in. Dat is leuk.
Ja, dus je ziet het eigenlijk overal. Zijn er ook ontwikkelingen?
Curry rice.
Curry rice. Ja, het is volledig curry rice. Curry rice. Ja, het is volledig Japans gerecht. Alleen, het is eigenlijk helemaal niet Japans.
Nee.
Maar als je het proeft, als je het smaakt... is het wel degelijk helemaal ver Japans.
Zeer.
En zijn er ook trends in de Japanse keuken? Dat je nu echt, curry rice misschien, maar ook andere dingen...
Curry rice bestaat al na oorlogs, denk ik. Of voor oorlogs misschien wel, maar...
Ik vind het heel lekker.
Zijn er ontwikkelingen? Zie je dingen terug?
Ja, hoe moet je...
Of is het toch
voor mij, als ik daar ben en ik ben met vrienden en familie... dan gaat het eigenlijk net als wat Jean net zei om de noedels. En dan heb ik het over de ramen, de udon en de soba. Mm. En udon, dat zijn de dikke witte...
Tarwe noedels.
Ja, tarwe noedels. En dan hebben we de soba, dat is dan van buckwheat, dus boekweit. Geslagen, gerold en gesneden. En dat is eigenlijk de hele dag door wat wij eten. En ik heb een beetje het idee, maar ik weet niet of dat zo is... maar dat er ook vanuit de hele Japanse gemeenschap... dat eindelijk ook niet meer wordt gezien als gezonde fast food. Nou ja, soba heeft wel altijd al een speciale plek. Het is een hele ceremonieel. En heel belangrijk. Ja. Ook met nieuwjaar is het ook heel belangrijk om iets van noedels te eten. Ja. Om het nieuwe jaar in te luiden. Maar ik heb het idee dat het ramen, udon, et cetera, dat het allemaal ook gezien wordt als culinair erg belangrijk.
Ja,
ja.
Dat
viel mij ook al op. Ja. Ik dacht van, god, zal ik inderdaad lekkere ramen zaakje kunnen zien. Maar het water is echt overal, dus dat is prima. Ja. Dus
ik wil niet lullig doen. Ik vind het best leuk
willen
om jullie
eten.
Te
willen
praten.
Eten.
Maar dit eten, jongens, dat kan toch helemaal niet zo lang hier staan?
Nee, we moeten dus echt
we
eten.
We moeten echt iets gaan doen.
Vertel eens even wat het allemaal is.
We hebben net... dit is gemarineerde makreel.
Oh ja.
Met avocado. En een beetje fusion. We hebben dus een beetje wasabi mayonaise erbij. Wat shiso blad. En lente.
Hebben jullie dit samen gemaakt? Is dit een co-production?
Nou, it looks like it, isn't it?
Ja. Wow,
dat
ja.
Want daar tegenover, dat is jouw haring,
dat is de haring.
Ja, dat is de haring. Die heb ik ingelegd met gember en ponzu.
Ja.
En verse gember of...
verse gember, niet de gari, niet de ingelegde gember... maar de verse gember heb ik geraspt. En wat ik dan doe, dan gooi ik het bij de ponzu erbij... want dan graspt de gember, dat spat dan zo over.
En de ponzu is, hè, dat is...
Ponzu is in principe sojasaus, rijstazijn en citrussap.
Precies.
Dus, en dan bij voorkeur yuzu, maar als we dat niet hebben... limoensap, citroensap is ook prima.
Een combo.
En kombu.
Vind ik die oranje sliertjes die op het derde bordje liggen... met dat bakje ernaast.
Daar wil jij het over hebben.
Dat vind ik heel interessant eruitzien.
Wat is dat?
Dat wil ik even zeggen. Wat jullie waarschijnlijk nooit van gehoord hebben. In Japan is het heel erg onbeleefd om geluid te maken... op sommige momenten. Dus bijvoorbeeld als je dus in een voorstelling van kabuki of no... en het duurt heel lang en je wil wat eten... dan moet je dus iets eten dat geen geluid maakt. En de leukste vind ik, dit is heel spicy, een beetje zoetig. Maar dan hebben ze dus bijvoorbeeld gedroogde inktvis. En dan wordt het licht geroosterd en dan wordt het dus zachter. En er zit een beetje zout of wat sojasaus erbij. Deze is met een beetje suiker en chili. En dan als je het eet... maak je geen lawaai.
Het is geen popcorn, maar, het is gewoon something else. Ja. Oké, en dat heb jij hier ook gemaakt.
Ja. Ik heb nog nooit oranje inktvis gezien.
Van de chili.
Dat komt door de chili. En dan staat ernaast staat een bakje.
Ja, dit had ik eigenlijk voor tosaal. Dit is wat ik had dus ook meegenomen.
Even in de microfoon praten.
Dit is wakame.
Mm-hmm.
Maar het is dus al met azijn...
Aangemaakt.
Voordat je, als je hem koopt.
Ja. Oké.
Okay. Kant en klaar.
Ik stel voor dat we de borden gaan.
Ik hoef alleen maar een klein beetje water te
doen.
En wat gaan proeven.
En wat gaan zeggen. Dan kan ik ondertussen even de post voorlezen. Ja. Tim Brouwer, die heeft ons een mail gestuurd. Deze zomer ga ik voor de 5e keer naar Japan. Hoewel bedreigde diersoorten wel worden gegeten, valt het mij op dat Japanners zorgvuldig met hun vlees omgaan. Zo worden bij kip bijvoorbeeld, bij de yakitori, de meeste organen. Het is een spiesje van geroosterd kip, hè. De meeste organen ook zeer smakelijk bereid. In Nederland is dit vaak restafval. Wat vinden jullie hiervan? Tim Brouwer schrijft ons dit.
Nou, ik vind het een hele goede... Nou, het is niet eens een ontwikkeling. Het is heel normaal in Japan om het tussen haakjes restvlees te gebruiken.
Ja.
Maar om heerlijk te zijn... zijn we dat ook altijd gewend geweest om ook in Nederland te gebruiken.
Ja.
Naar mijn weten. Bijvoorbeeld bij ons thuis op vrijdagavond bij opa en oma... zijn wij heel erg gewend om, een klein beetje orgaanvlees te eten. Zoals als amuse kregen wij wel eens een galletje met merg. Of zwezerik. En dat soort Terwijl mijn opa...
Tosau, jij komt echt uit een heel gelukkig nest.
Ja, nou, van alle twee kanten.
Van twee kanten heb jij zoveel meegekregen, zoveel geleerd. Dat is gewoon jaloersmakend, hè? Oh. Dat is fantastisch.
Maar, ja, maar vanuit... dus bij ons werd er nooit iets weggegooid. Maar nee. Is dat heel normaal? Alleen terwijl er bij mijn vriendjes en vriendinnetjes... mensen vinden leven niet lekker.
Nee,
of kippenhartjes of iets dergelijks. Maar in Japan wordt een kippenhartje wordt gewoon op een spiesje gedaan. En wordt het gegrild. En heerlijk. Zo heb ik ook...
Een leven. Oh.
Ja, en zo heb ik ook bijvoorbeeld met Joël Broekaert jaren terug.
NRC-criticus.
Zijn wij bij een poelier langs geweest... om alsjeblieft voor ons de kippenkontjes te bewaren. Omdat dat in Japanse yakitori-tenten kippenkontjes... zijn het lekkerste stukje restvlees.
Precies, voor aan het stokkie.
Ja, en het was geweldig. Alleen dat soort dingen wordt gewoon waarschijnlijk... niet volledig weggegooid. Volgens mij wordt het gewoon verwerkt tot kipcorn.
Mm, ja.
Denk ik.
En daar hebben we niks, hebben we gewoon niet door.
Nee, precies.
Dat is gewoon het hele gedoe. Fijn, dankjewel voor je reactie, Tim. Ondertussen eten wij hier dus. Misschien hoort u dat wel een beetje thuis. De lekkerste haring ter wereld. Mm.
Oh. Behalve die eendvis, want dat moet je dus niet horen. Nee, dat hebben we net geleerd van Jean. Die moet je niet horen als je die eet. Die is ook heel zacht. Ik vind hem een beetje taaiig.
Ja, hij is een beetje taaiig.
Ja, maar het is gedroogd.
Het is een soort inktvis kauwgum.
Ja. Inktvis jerky.
Ja.
Nou, oké. Okay. Ja.
Ondertussen laat ik jullie doorpraten, omdat ik dus die makreel
opeet
met die wasabi mayo.
Die heel erg lekker is.
Fantastische avocado daaronder. En dan een beetje zuur.
Ja, dat gember, die ingelegde gember erbij. Maar daar kan je mij mee doodgooien. Dat vind ik namelijk zo verschrikkelijk lekker.
Bij alles eigenlijk, hè? Ook gewoon bij gewone en bij alle eten vind
al
ik
al die ingelegde gember. Dat vroeg me nog af of jullie het idee hebben... dat je echt alle ingrediënten die je nodig hebt... om een beetje Japans te koken, kunnen we die krijgen in Nederland? Of zijn er dingen die je speciaal laat invliegen?
Ja, er zijn een boel dingen die nog steeds worden ingevlogen.
Maar sojasaus is wel hier in Nederland gemaakt.
Ja. Tegenwoordig. Ja.
En er zijn zeer veel varianten ook van. Hè?
Absoluut.
Niveaus.
Oh, op die manier, ja. Maar er zijn ook... kijk, hier in Nederland kennen wij een bepaald merk heel goed. Maar onze sake-leverancier heeft laatst ook een zelf geïmporteerde soja meegenomen. En dat was wel voor mij even een eye-opener. Dat ik dacht van, oké, dit is nog een echte sojaboer... die zijn eigen sojasaus echt op traditionele wijze... small batch, weliswaar, maar dit is
rijpt
echt...
Dus, hè?
Ja, maar rijpt. Echt te gek.
Ik heb laatst ook verse wasabi gegeten van de wortel.
Dat Chilo bij.
Dat Chilo dat meegenomen,
ja.
Het
is geen vergelijking.
Nee,
dat is geen vergelijking. Wij hebben alleen maar dat groene spul uit zo'n tube. Tenminste, dat is onze idee, hè? Waardoor je neus opeens zo helemaal openspringt.
Het wordt geteld in Engeland.
Ja, dat heeft hij verteld. Ja. Nou ja, goed. Dus kortom, we moeten gewoon op onderzoek uit. Dat is eigenlijk het enige wat ons kan redden, toch? Daar draait het om.
Er zijn absoluut boeken verkrijgbaar, ook in het Nederlands... waardoor mensen een beetje uit de voeten kunnen, hoor.
Zeker.
Ik heb een moment lang voor je uit weten te stellen, Jona Voort. You're the cigar, wil ik wel even zeggen.
We laten gewoon de dame...
Je hebt sushi gemaakt.
Ik heb sushi gemaakt.
Met een sushi-machine.
Met mijn sushi-machine.
Ik snap niet hoe die werkt. Leg me dat even uit.
Nou, die sushi-machine, dat is eigenlijk een heel simpel ding. Dat is een soort plastic apparaatje. Dat is een soort vorm. Daar zit een holte in. Daar leg je blaadje nori in. Dan druk je daar de sushi rijst in aan. Die moet je van tevoren maken. Het recept zoals ik het gemaakt heb staat op de site. Die sushi rijst druk je erin aan. Die moet al afgekoeld zijn.
Ja,
die is aangemaakt met azijn, suiker en zout. Rijstazijn met suiker en zout. En een heel klein beetje sojasaus. Nee, dan moet je dat uitspreiden. In Japan hebben ze daar natuurlijk allemaal hele mooie methodes voor. Ik heb hem van tevoren gemaakt op een schaal uitgespreid dat hij afgekoeld was voordat hij in de sushi verwerkt wordt. Dat is al vrij ingewikkeld, want dat plakt.
Ja.
Het spul plakt gewoon.
Ja, dat hoort ook.
Dus dat hoort ook, dus daar ga je mee in de weer. Vervolgens ben ik op een behoorlijk creatieve tour gegaan, doordat ik opeens dacht, met die sushi, daar kan je eigenlijk van alles in doen. Kijk, dat die Japanners daar vooral tonijn in doen, of omelet of wat dan ook. Je kan eens goed boerenkool in sushi stoppen.
Je kan echt alles.
Je kan alles in een sushi stoppen.
En even gewoon de voor de duidelijkheid, heb je ook boerenkool?
Ik heb van die Cavallo Nero zitten, maar ik weet niet. Ik heb Cavallo Nero erin gedaan met krabvlees. Ik heb bijvoorbeeld snijbiet ergens erin gedaan met rauwe zalm. Weet je, kan dat alle kanten op. En dat is een omelet met wortel. En die omelet die is aangemaakt met een beetje sojasaus. Heb ik gebakken in een beetje sesamolie. Nou, kortom, je kan alle kanten op. Kijk, ik weet natuurlijk ook, in Japan hebben mensen 20 jaar een opleiding nodig om sushi te maken.
Wordt steeds langer. Bij mij was het nog 5.
5.
Maar... Oh, 20.
Ja, nee, 5 is alleen maar om de rijst te mogen koken.
Ja, om de rijst te mogen koken. Dus als je een beetje sushi maakt, moet je 20 jaar een opleiding. Dat ontbeer ik. Die heb ik niet gehad.
Oké. Okay.
Maar ik vind, als ik op deze manier, 2 keer per jaar doe ik het ongeveer, sushi maak.
Ja, maar nou durft niemand meer wat tegen jou te zeggen. Ga gewoon. Ja,
okay, zijn
maar
durven, okay. Ik ken okay. ze een beetje. Ze durven alles tegen mij te zeggen.
Maar wat nog wel leuk is.
Ik ook eerst al doen.
Ja, of course.
Ze gaan proeven. En je hebt dus Japanse eetgewoon en er zijn allemaal regels. En wat bijvoorbeeld, er zijn ook allemaal hele strenge regels voor sushi. Hè?
Ja.
Je mag bijvoorbeeld wel je vis in de soja dopen, maar niet je
rijst.
Maar
niet de rijst, nee.
En jullie weten dit soort dingen allemaal, hè? Je mag ook gewoon uit de hand eten, dat dan weer wel. Je mag wel smakken en slurpen, maar je mag niet schrokken.
Nee.
Nou ja, dat soort regels. Nee. En de stokjes mag je ook niet verticaal.
Ik heb daar bakjes bij met alleen sojasaus. Met alleen wasabi pasta. Met een mengsel van sojasaus en wasabi. Sesamzaad. En weer die ingelegde gember die ik zo lekker vind.
Die mix van wasabi met sojasaus, dat schijnen Japanners niet te doen. Klopt
nee,
dat?
Nee, dat zal maar zo.
Dat doen wij altijd hier.
Dat, ja, geloof ik. Die denken dat ze dat niet doen.
Ja.
Ja, nou, ja? Wat sushi chefs doen in Japan, die hebben de wasabi al onder
De vis
gesmeerd, een klein beetje. De hoeveelheid die zij willen.
Precies, zo'n heel dun groen.
Ja, en in de sushi roll en de maki ook.
Ja,
en wat nu heel erg hip is de laatste jaren onder de sushi chefs, is dat ze het zelf al met een kwastje, al een klein beetje sojasaus,
bovenop
doen.
Okay,
dat gebeurde jaren terug niet. En ik heb een beetje het idee dat sinds de geweldige documentaire van Jiro Dreams of Sushi, die dat zelf wel al jaren deed met zijn mengsel van soja, zijn eigen blend met een kwastje dat deed, dat nu alle sushi-chefs in de wereld dat nu ook doen.
Ja. Dus ook de Japanners zijn voor verandering vatbaar.
Ook de Japanners?
Ook de Japanners.
Ja.
Hij mag niet met
maar ik weet nog, toen ik zeg maar 15 jaar geleden voor het eerst, of nee, toen maakte ik het ook al, maar toen ik voor de eerste keer een sushi maakte, had je die nori-vellen, die moest je nog branden.
Ja, boven
een vlam. Mm-hmm. Maar nu zijn ze allemaal geperforeerd. Ik heb gekeken bij de toko, allemaal zijn ze geperforeerd. Ze zijn allemaal een soort van voorgevormd. Dus je rolt ze veel makkelijker uit.
Is dat zo?
Ja, ik heb alleen maar gisteren van die geperforeerde vellen, nori-vellen kunnen vinden.
Geperforeerde?
8 verschillende merken, allemaal. Dus het zijn wel die vierkante blaadjes, maar dan geperforeerd dat je ze makkelijk oprolt. Kunnen niet meer breken.
Oké. Okay.
Ja, het wordt ons heel gemaksvoedsel is het, hè?
het wordt ons steeds gemakkelijker gemaakt. Ik wil nu even naar het oordeel van de jury, de tweekoppige jury.
Ze blijven stil.
ik ben blij dat je eigen invulling hebt op de ingrediënten. Ik vind het erg origineel om.
Ik vind de vorm, hoe je hem te zet ingelegd hebt, heel mooi. Ja. Doet u zo echt zo van met dat soort.
Bijna
Japans-achtige draai.
Jij vindt het ook origineel de ingrediënten die ze
hebben. Ja, dus de omelet met. Ja, precies.
En dat het zo is. Dat vind ik echt heel.
Ja, maar dat komt door de sushi-machine, denk ik. Door de mal. Maar alsnog, het ziet er goed uit. En inderdaad, ik wil ook nogmaals benadrukken. Je mag alles gebruiken. Dus gebruik alsjeblieft inderdaad gewoon groenten die we hier in Nederland kunnen krijgen. Dat hoeft allemaal niet.
En als je restjes vlees hebt, heel mooi klein sneden. Dat ook. Ik bedoel, je kan dus ham, plakjes ham erin doen. Je kan
en is de rijst plakkerig, te droog, te weinig op smaak, te veel op smaak? Want dat is volgens mij het belangrijkste.
Hij mag iets meer omhoog.
Hij mag meer omhoog.
Meer smaak.
Ja, hij is flauw.
Oké.
Maar je hebt wel de sojasaus, maar in principe moet hij hoger op smaken.
En hoe gelijk moeten de rolletjes zijn? Want ik zou daar ook nog wel iets over kunnen zeggen. Zeg ik heel voorzichtig.
Dat kan je niet doen. Dat moet je niet doen. Dat is echt zo fantastisch gedaan. Dat
ja, maar dat hoort bij ons programma. We mogen kritisch zijn. Ik zie nu bijvoorbeeld één rolletje waar ik...
Ze had veel dunner.
Ze had inderdaad gelijk mogen zijn.
Ik had ze in mijn sushi-snijder kunnen snijden. Hè, want daar zitten speciaal gleufjes in.
Maar hoe is dat mes?
Ik heb ze uit de hand gesneden nu.
Ja. En dat is natuurlijk ook vrij uniek.
Ja, dat is
dat kom je zelden tegen. Ik vind het een wereldprestatie.
Jij hebt het nog niet geproefd.
Jawel, ik heb er al eentje achter de kiezen. Maar ik ben er heel blij mee. Ik neem deze.
Ik vind hem heel lekker hoor.
Ja, we gaan nu een hele wilde overgang maken, luisteraars.
Oh, no. Stroganoff.
We gaan gewoon naar de inzending. We gaan naar de inzending voor onze wedstrijd. De allerbeste kok blijft toch je moeder. Ik weet niet hoe deze avond afloopt. We hebben nu heel veel rauwe vis. We hebben gefermenteerde dingen. We hebben schizoblaadjes. En we gaan nu naar een saus die mij in één klap terugbrengt naar mijn jeugd. Want we spreken dan over de jaren 70.
Ja, heel goed.
Francine. Ik denk dat ik in de jaren 70 toch heel erg bezig was met stroganoff.
Ik kan je mensen me niet thuis, aandoen, hoor.
Dit is de tijd vol praten, omdat Francine de bordjes nog even neerzet. Onze charmante assistente Francine. Ga er eens even bij zitten, want de tijd vliegt. We hebben hier een klein biefstukje stroganoff.
Precies, waar het om gaat, het gaat om de saus.
Juist.
Ilse van der Meer, onze luisteraar, die heeft dit recept ingestuurd. Omdat dit is wat bij hun thuis gemaakt werd. En dan werd het heel gezellig. Dus dit werd gemaakt als er mensen kwamen.
Ja.
En ze zegt daarbij dat mijn moeder onderschatte zichzelf. En onderschat zichzelf nog steeds. Want ze kan eigenlijk veel beter koken dan ze wil toegeven.
Oké.
Het is niet iemand die dagenlang uittrok voor een recept, maar haar maaltijden waren altijd vers, goed verzorgd. En nu ze zelf een gezin heeft, onze luisteraar Ilse, heeft ze nog meer respect voor hoe haar moeder dat altijd gedaan heeft.
Haar moeder is dus is er nog?
Is er nog, Tom van Straten, geboren in 1950 in Tilburg. En daar opgegroeid, ze heeft leren koken van haar moeder, wat geen bijzonder goede kok was. En ze zegt eigenlijk dat ze zelf nog niet kon koken toen ze trouwde met de vader van Ilse.
Ja, maar het is toch goed gekomen?
Het is goed gekomen en Ilse heeft deze saus ingestuurd. Ik ben heel benieuwd. Ik heb er een biefstukje bij gedaan. Want alleen de saus proeven leek me ook wat kaal. En zij genoot vroeger zelf ook van het stokbrood wat daar dan bij kwam. Nou ja, ik ben heel benieuwd. Het is natuurlijk een ongelooflijk harde overgang.
Ja.
Van al deze zin. Maar ja, zo is het. Mangiare, we laten mensen insturen recepten van vroeger thuis. Dus zeg het maar.
Maar die paddenstoeltjes, hè?
Ja.
Het zijn champignons.
Ja, maar...
Ja.
En dus paddenstoelen?
Ja.
Oké.
Okay. Ik hoopte nog dat het een andere paddenstoel
is. Het is zoet.
Het is zoet. Nou, dan denk ik dat je daar de ketchup proeft.
Ketchup zit erin.
Wat zit hierin, Francine?
Ketchup zit erin.
Ja.
Er zit slagroom in. Er zit sinaasappelmarmelade in.
Oh.
Whisky.
Kijk.
Jean gaat nu onder de tafel. Worcestersaus. Tabasco. Een beetje peper, een beetje zout.
Mm-hmm.
Nou ja, wat champignons, een beetje paprika poeder en een uitje.
Ik vind het ontzettend grappig om te bedenken dat dit zijn allemaal ingrediënten die aan het begin van de 70er jaren, vorige eeuw, in opkomst waren.
Ja.
En die moeder... Die heeft het voor elkaar gekregen om al die ingrediënten die toen helemaal nieuw waren, worstensaus,
nog steeds te gebruiken in
om die gewoon allemaal in één saus te vatten.
Ja. Die dan ook nog oranje is, want de kleur van de tijd.
Ja.
En dan zo'n bruine biefstuk erbij.
Ja, bruin.
En als je plaatjes googelt van die stroganoffsaus, dan is die ook zo oranje.
Het is ongelooflijk.
Nou, dat vind ik echt knap. Dat vind ik heel bijzonder.
Ik durf gewoon echt wel heel royaal toe te geven dat ik dit een van de betere inzendingen vind van dit seizoen.
Het is ook helemaal een hapje voor jou, vind ik.
En precies. Aan het einde... Oh, er is een spookrijder.
Nee. Ja, rijdt u op de A9 tussen Akersloot en knooppunt Kooimeer, dan komt u een spookrijder tegen. Blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, dan komt u tussen Akersloot en knooppunt Kooimeer een spookrijder tegen.
Nou, dit is Mandjari. Gisteren was er een spookrijder en nu alweer.
Ja, Amstelveen, verkeerde weghelft.
Engels.
Nou, hoe dan ook, we zijn er doorheen. Ik wilde eigenlijk zeggen, dus echt, als je een avond uit bent geweest, is dit heel erg lekker.
Ja.
Dat denk ik tenminste, toch?
Ja, absoluut.
Ja. Jullie lachen er hartelijk om.
Ja.
Ja. Ik geloof nog niet dat de moeder van Ilse volgende week in de keuken werkt bij onze twee chefs, maar...
Nee, maar wij genieten ervan en wij in december gaan we proeven hoe het...
Ik zou het zelf niet kunnen verzinnen.
Nee, dat zegt misschien ook wel weer wat. Ja. Over 2 weken zijn we er weer, dan gaan we naar Portugal. Dank dat jullie hier allemaal waren. Ik weet niet, zou dat helemaal verkeerd vallen in de maag als je dat dan allemaal door elkaar heen...
Nee, helemaal niet.
Oké, dan gaan we
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
NTO Radio 1.
3 hooggehakte vrouwen stappen de winkel binnen. Een blonde, een bruine en een zwartharige.
De NTR Radioprijs 2017.
Als ze zo slecht zou, dat haar leven voor haar zo zwaar wordt.
Het mooiste, het beste.
Ellen draagt altijd een broek om een litteken te verbergen.
10 jonge radiomakers uit Nederland en Vlaanderen. 10 genomineerde programma's.
Dringende interventie.
5 weken lang in Radiodoc.
De NTR Radioprijs 2017.
We lopen nu midden op het pad, richting een van onze antennes.
Zondagavond tussen 9 en 10.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Hey, buurman.
Buurman.
Oh, stoor ik? Ja, ik kan bij ZZP'ers nooit zien of ze nou aan het werk zijn of niet.
Ben aan het werk.
Oh.
Moet een grote presentatie uploaden.
Oké, nou, dan ga ik weer.
En klaar.
Hé, dat is snel. Dus nu ben je vrij?
Yep.
Oh, nou, doe me dan maar een bakje koffie.
Ook supersnel uploaden met zakelijk internet van Ziggo? Stap nu over en profiteer de eerste 6 maanden van 50% korting. Dat is het plezier van Ziggo. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
Als Trump wankelt, wie wankelt dan mee? Precies, de dollar. Dat kan u veel geld kosten. Dus dek de valutarisico's van uw bedrijf af met de experts van de Nederlandse Betaal- en Wisselmaatschappij. Goedkoop en 100% Trump-proof. De Nederlandse Betaal- en Wisselmaatschappij.
Stap nu over op supersnel zakelijk internet van Ziggo en profiteer de eerste 6 maanden van 50% korting. Bel nu 0800 0640 of ga naar ziggo.nl/zakelijk.
Bereken uw besparing op onze site. De Nederlandse Betaal- en Wisselmaatschappij.
Zeeslag. Vaar mee, strijd mee, leef mee. Met de dapperste zeelieden uit de Nederlandse geschiedenis. Nu in het Marine Museum in Den Helder.
Laat een nieuwe wereld voor je bedrijf werken. Met Eneco elektrisch laden. Want met je eigen elektrische laadpaal werk je niet alleen aan de duurzaamheid van je bedrijf, maar ben je voor je klanten ook een goede gastheer. Profiteer nu van ons scherpe aanbod. Dan ben je meteen op de goede weg. Ga naar eneco.nl/zakelijk. Welkom in de nieuwe wereld. Eneco.
Kom deze zomer naar historisch Dordrecht en geniet van de prachtige musea. Bekijk de vogels en dieren van Aart Schouwman in het Dordrechts Museum. En ontdek het naadje van de kous in het Nationaal Onderwijsmuseum. Kijk voor meer info op cultuurindordrecht.nl.
NPO Radio 1.